eigenlijk wil Prudhomme heel graag dat iemand gewoon de Tour verliest op die brug.
Ja, dat vind ik wel grappig, dat hij wil gewoon dat iemand verliest.
Ja, dat is toch zielig?
Ja, dat vond ik ook wel zielig.
Straks is het Thibaut Pinot. Nou, dan baalt hij hoor.
Dan is hij niet bij.
Startschot klinkt, de Tour begint. Wie pakt het geel, wie overwint? Kopenhagen, Grand Départ. 3 etappes in de markt. Voornamelijk vracht, gaat op de kant. Pak pas een sprint in eigen land.
Hey. We hebben onze eerste en misschien wel laatste persreis achter de rug. Met een groep leuke, tussen haakjes, fietsjournalisten hebben we de etappes verkend. Het was ons een waar genoegen. En iedereen die ons heeft geholpen of die erbij betrokken was, willen we graag bedanken.
Ja, het was echt een bizarre week.
Ik heb nog nooit zoveel burgemeesters gesproken,
nee,
denk ik.
Ik heb mijn eigen burgemeester nog nooit gezien.
Echt niet?
Nee.
Oh, ik heb wel bij mijn ouders thuis, maar dat is natuurlijk in Friesland. Maar dat is misschien wel vergelijkbaar met Denemarken. Maar daar heb ik wel eens wat met de burgemeester gebabbeld, hoor.
Ik denk wel dat het in Boswart anders is dan in Kopenhagen.
Ja.
Qua hoe belangrijk de burgemeester is.
Ja, en mijn dorp was zeg maar de, hoe noem je dat eigenlijk, de hoofdstad. Daar zat het gemeentehuis. Ik kwam haar ook tegen in de Jumbo.
Oh ja.
Ja, het zijn ook maar mensen, hè?
Het zijn ook maar mensen. Maar ik vind wel dat Deense burgemeesters hebben goede indruk op ons achtergelaten.
Zeker. Maar iemand zei dat tegen mij. Misschien is het in Denemarken ook wel een beetje meer gewoon. Omdat zij hebben natuurlijk een stuk minder inwoners dan in Nederland. Dus misschien zijn daar de burgemeesters sowieso meer betrokken.
Ja.
Of dat je ze kent.
Maar Kopenhagen heeft wel echt veel inwoners.
Hoeveel? Dit heb je opgezocht, toch?
Ik heb dit opgezocht, want ik had het idee toen ik in Kopenhagen liep dat het een grote stad was. Maar iemand zei 600.000 en iemand zei 1 miljoen. Dus dat ligt er dan een beetje aan of je al die voorsteden meerekent.
600.000 is hetzelfde als...
Amsterdam had er volgens mij ook 1 miljoen of zo.
Oh, oké. Okay. Etappe 3 begon niet in Kopenhagen, daar hebben we al over gesproken. Etappe 3 begon in Weijen. En dat schrijf je als V-E-J-L-E.
Ik snap nog steeds niet hoe ik het uit moet spreken.
Weijen.
Weijen.
Dus eigenlijk de J moet je gewoon als I zien.
Ja, en de V als F. En de L als J.
J. Ja.
Ja. Nee, superduidelijk.
Nou. Hele makkelijke taal, dat Deens. De etappe begon een beetje somber. Maar... We hebben een mooi einde gekregen. En op het begin deden we een komootje. Fietspadje links. Tenminste, zo noemden zij dat. Maar ik snap nog steeds niet helemaal wat een komootje is.
Ik ook niet. Ik gebruik nooit komoot. Maar daar werd ik ook op aangesproken.
Ja, daar werden we op aangesproken.
Maar het was gewoon mooi. Een fietspad langs het klimmetje. Dus de Tour gaat natuurlijk over het klimmetje. En wij namen het fietspad naast het klimmetje. Die ook over het klimmetje ging. Was eigenlijk heel mooi. Was van het... Dat vond ik wel leuk aan Weijen, dat je rechtstreeks vanaf het stadje ging je klimmen.
Ja, ik denk wel. Denk je niet dat dat van ons stijlen was, het fietspad?
Je zag de weg erboven liggen.
Ja, precies, dat. Je zag de weg erboven liggen en die liep gewoon geleidelijk. En wij gingen op een gegeven moment zo, toen ik omhoog, toen heb ik even gekeken. Hoeveel procent was het maximum? Heb jij dat gezien?
Ik heb iemand 13 horen roepen.
Ja,
okay. Dat geloofde ik niet. Dat zei een Carmen.
Nou, mijn Wahoo heeft wel 10 aangegeven.
Ja, nou, dat zou wel kunnen. Nou ja, wie had dat gedacht? 10% klimmetjes in Denemarken.
Ja, ik niet.
Nee. Maar goed, de dag op de eerste klim in Weijen begon ook weer goed. Want er brak een ketting.
Oh ja, nou, wij fietsten erachter. Hij schakelde terug, zei hij. En toen zat er ineens een plastic stuk in zijn ketting. En toen zei ik, stop, je moet stoppen, je moet stoppen, je moet stoppen, stop, stop.
Je hebt te weinig autoriteit, dat is duidelijk.
Ik had heel weinig autoriteit. Ja, die ketting was kapot, dus another huurfiets down.
Ja. Maar toen dat eenmaal achter de rug was, gingen we door naar het museum. Het is het museum dat een hashtag had met... Probably the museum closest to the Tour de France ever, except for the Louvre.
Ja, en mocht je nu denken, is dat één hashtag? Ja, dat is één hashtag.
Ja, dat is één hashtag. En ze lagen 2,60 meter van het parcours af, volgens mij. Dat hadden ze gemeten. Maar dat was hun grap dat ze die hashtag zo lang maakten. Want in dat museum was een steen met het eerste geschreven Deens. En dat was ook een berichtje van ongeveer die lengte.
Oh, dit heb ik helemaal gemist.
Ja, dat vertelde die rondleider dat eigenlijk die stenen een soort Twitter van vroeger waren. Want het was een berichtje met ongeveer 140 tekens.
Oh ja, en in dat dorp, Jelling, daar is dus ook een belangrijke steen van Bluetooth.
Ja, Blauwtand. Blauwtand de Viking.
Ja, en de eerste steen waar voor het eerst Denemarken uitgeschreven is.
Het was een erg cultureel fietstochtje. Ik stond weer voor de zoveelste keer in fietskleren in een museum. Dat doe ik normaal nooit.
Nee, en dan lekker met die... Met die cleats, klik, 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 zo, ja.
Ik had cleatkoffers bij me, was het beste idee ooit voor deze trip.
Ja, die had ik ook wel bij me willen hebben. Voor deze ene keer.
Ja, voor deze ene keer.
We deden eerst dus een rondje voor de lunch. Klein rondje voor de lunch. Dat is wel een beetje hoe het de andere dagen ook ging eigenlijk.
Ja, meestal moesten we ongeveer 20 kilometer fietsen totdat we gingen lunchen.
Ja, nou, dan moet je natuurlijk stevig ontbijten.
Hotelontbijt.
Inderdaad. En maar de laatste, ja, wat was het, 500 meter, werden we vergezeld door wel iets heel leuks.
Een mascotte.
Vicky de Viking.
Nee, Vicky de Viking de Blauwtand.
Hij heet toch Harry?
Oh ja, Harry Blauwtand. Harold Blauwtand. Ja, maar hij had een blauwe tand, deze Viking.
Ja, ik had dat nog niet gezien.
Wij denken dat de burgemeester erin zat. Want we hebben verder de burgemeester van Veien niet gezien. Dus hij zal wel gewoon dat pak aangetrokken hebben.
Oh, dat denk ik ook. Heeft die mascotte überhaupt gesproken ook?
Nee, volgens mij heeft hij geen woord gezegd.
Top.
Maar dat hoort toch bij mascottes? Ik heb wel heel veel high fives gekregen.
Ja, dat hoort wel bij mascottes. Maar ik dacht, misschien heeft hij tegen jou wel iets gezegd.
Nee, hij vond mij ook niet belangrijk genoeg.
Oh, dat is ook zo, toch? Wij zijn ook helemaal niet belangrijk.
Nee, klopt. Maar ik voelde me deze week wel vrij vaak heel belangrijk. Veilen had trouwens ook een goede traditionele lunch voor ons klaargezet. Heel uitgebreid lunchbuffet.
Met vis en vlees.
Jee, maar er was ook brood en roomboter. Ja, oké. Dat is wel een dingetje. Je moet niet naar Denemarken gaan voor het lekkere eten als je vegetariër bent.
Denk dus wel dat er restaurants zijn die het wel kunnen.
Ja, we hebben ze alleen niet gezien.
Nee, klopt.
Ik heb afgelopen week elke dag 2 keer per dag asperges gegeten.
Ik ook, want ik had doorgegeven dat ik vegetariër was.
Oh ja.
Hoe ik me daarbij voelde, op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is het klaar.
Gelukkig hadden sommige restaurants helemaal niet rekening gehouden met vegetariërs, dus kregen we gewoon vis en vlees. Dus ja, had jij ook vis en vlees.
Heel blij mee.
Ik schrok wel even toen er een volledige krab op mijn bord lag. Was het een krab? Wat was het?
Nee, kreeft.
Kreeft. Maar goed, ze hadden wel heel... Nou ja, iedereen deed wel heel erg zijn best voor heel fancy lekker eten. En ze halen het dus ook allemaal heel lokaal. Dus je denkt, het is een super duurzaam land. Want ze halen al het eten echt van... De eieren komen van de boerderij om de hoek, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar dat wat dat betreft heel duurzaam. Maar qua vlees was het nog niet helemaal zover als niet.
Qua niet vlees.
Qua niet, ja, oké. Qua geen vlees was niet zo ver als Nederland.
Maar goed, deze lunch kon je zelf kiezen. Dus dan kon je ervoor kiezen om geen vlees te eten.
Ja, het was een mooi buffetje.
En toen werden we afgevoerd in een busje.
Ja, dat ik afgevoerd werd in een busje vond ik niet zo erg. Ik vind dat vooral altijd spannend voor mijn fiets als die afgevoerd wordt in een busje.
Ja, ik heb mijn fiets toen niet meer gezien. Ik ben gewoon in een busje gaan zitten.
Je kunt je fiets beter niet aan taxichauffeurs geven, volgens mij.
Nee, die snappen niet hoeveel waarde die fiets heeft.
Nee, en die vinden het volgens mij ook gewoon maar een beetje onzin. Dus ik heb een paar keer lopen gillen van, oh, doe voorzichtig. Maar ja, dat werd niet gewaardeerd.
Hatse flats achter in de bus, let's go.
Ja, mijn fiets heeft wat extra krasjes gekregen deze reis, maar dat ligt ook aan mezelf.
Ja, klopt.
maar goed, ja, want we gingen even niet de hele etappe fietsen, want de hele etappe was weer een beetje lang. Dus we gingen 50 kilometer met het busje.
Ik was daar op zich die dag wel tevreden mee, omdat die dag dus de enige dag was dat het regende.
Ja, op zich regende niet dit hard. Het miezerde gewoon een beetje. Maar het was wel een beetje somber.
Somber en we hadden ook niet wind mee of zo.
Nee, klopt. Dat heb ik gemerkt. Hoe heette dit deel ook alweer, waar we nu de derde etappe in fietsten? Dat is Jutland, toch? Het vasteland van Denemarken.
Ja.
En we fietsten langs de oostkust.
Ja. En de oostkant, ik heb opgelet, hè. De oostkant is dus, daar lag voor het laatst ijs. Zeg dit goed? Dus daar zijn heuvels. En dan de westkant van Jutland, dat is meer zoals ja, in Nederland ook. Dus in Nederland heb je aan de westkant ook duinen en strand, et cetera.
Ah, cool.
Dus zo heeft Jutland the best of both worlds.
Die hebben en heuvels en zee.
Precies.
Wat leuk.
Komen uit die taxibus en iedereen heeft een kut huurfiets. Oh, pardon. Iedereen heeft matige huurfiets. En dan staat daar ineens een sick Specialized. Staat iemand met een sick Specialized te wachten. Maar die was niet verzekerd.
Maar die was van Alex Pedersen himself, hè?
Echt?
Ja. Dus tijdens die derde etappe fietste Alex Pedersen met ons mee. Alex Pedersen is een Deen die sinds 2012 bezig is geweest met de tour naar Denemarken halen. Was het 2012? Nog langer, volgens mij.
Nee, 10 jaar.
En hij ging met ons mee fietsen, wat heel erg leuk was. Dus hij had eventjes zijn reservefiets meegenomen voor iemands fiets die kapot was. En het was echt een hele dikke Specialized.
Wat ik niet snapte is dat hij zelf op een rode Ridley reed.
Nee, ik dacht, ga dan zelf op die Specialized zitten.
Ja, dus die Specialized, die werd niet aangenomen. Er is een andere fiets gefixt, geloof ik.
Even een kettingje gewisseld.
Nou, kettingje gewisseld. Ik zat gewoon in de bus. Want ik dacht,
onze mechaniekers hadden dat eventjes snel gefixt.
Oké. Okay. Ik dacht, dit duurt weer lang, dus ik ga hier zitten. Wat heb ik gedaan? Noten zitten eten.
Je had net geluncht.
Verschil moet er zijn, hè? Mechaniekers en fietsers.
Ja, dat is ook zo.
Maar we fietsten dus ook met Alex Pedersen. Dus er was een toevoeging aan de groep.
Maar het hoogtepunt lag voor mij wel aan het eind van onze eerste dag van etappe 3. Net voordat we de stad in reden, deden we nog eventjes wat leuke heuveltjes. En ik was inmiddels goed bevriend geraakt met Bram, die de dag ervoor bij ons in de podcast zat. Dus maar Bram blijkt van alle markten thuis te zijn. Hij kan niet alleen schrijven. Hij wilde ook wel graag even het heuveltje voor mij aantrekken, zodat ik de kom zou pakken. Dus heb ik maar gedaan.
Oh ja, easy.
Ik moest er wel mijn best voor doen.
Ja, dat heb ik gezien. Je had ook een power record.
Ja, ik had
een
power recordje voor het seizoen. Niet voor altijd.
Nee, maar ja, het seizoen telt ook gewoon. Het
seizoen telt ook. Was ook echt leuk heuveltje. Dat laatste stuk was echt super mooi. Hoe heette dat laatste stadje waar we eindigden?
Arenbra? Abenra. Bijna goed.
Arenra. Oké, dus dat laatste stuk Arenra in, dat was heel mooi.
Nee, Abenra.
Oh ja, oké, dus dat laatste stuk Abenra in, dat was heel mooi.
Ja, en het was ook nieuw asfalt. Maar daardoor trouwens, het laatste stuk is wel het stuk waar ik het meest nat ben geworden door het nieuwe asfalt.
Ja, we zeiden inderdaad daarvoor nog, ja, het asfalt is hier chill, want het spat niet zo op. Maar in Nederland hebben we gewoon altijd te goed asfalt. Ja,
ze zitten dus ook nadelen aan goed asfalt.
Ja.
Ik fietste toen gewoon en groep, pelotonnetje. En ik heb gewoon teruggeschakeld.
Ik heb ook wel teruggeschakeld. Weet je, dat was ook 10% of zo, hoor.
Ja, dat was heel stijl.
Dat is echt heel stijl.
Ja, maar het duurde wel heel kort.
Maar ik vind het wel leuk dat ik dan straks naar tv kan kijken als zij daar langs fietsen. En dat ik dan kan zeggen, hey, daar heb ik de kom.
Ja, dit ga je ook echt doen.
Ja, dat ga ik ook echt doen. Ja,
ja, weet ik. Ja, 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 ja. Ik ga die etappe niet met jou kijken.
Nou, lullig.
Ja, we verbleven dus in Abenra. En hebben de volgende dag pas de etappe afgemaakt. Gelukkig, want de volgende dag was het echt lekker weer.
Was echt heel mooi. En dan blijkt ineens de wereld er toch heel anders uit te zien. Ik vroeg me dat dus heel erg af, want ik vond het laatste deel van etappe 3 vond ik heel erg mooi. Een stukje mooier dan het eerste deel van etappe 3. Maar ik vroeg me af, als het weer andersom was geweest, had ik dan ook het eerste deel mooi gevonden en het tweede deel minder?
Ja, dat zullen we nooit weten.
Het is heel moeilijk om een objectieve mening hierover. Een mening is nooit objectief. Oké, om een objectief oordeel hierover te vormen. Maar het was wel, ja, het was heel mooi. Het was dus zonnig, superblauwe lucht en weer echt bizar veel koolzaadvelden.
Ja, die komen bizar.
Die komen ook heel mooi uit in de zon. En we fietsten dus de hele tijd langs het water. Dus telkens kwam je zo'n heuveltje op en dan zag je in de verte weer zee of fjord. Het verschilde een beetje, denk ik.
Ja, klopt.
En na 20 kilometer was er weer taart, dus dat was top.
Ja, even 20 kilometer, een beetje peddelen. En dan zit je weer in de tuin van het koningshuis, hè?
Ja, het waren de koninklijke kassen.
Ja, die zijn dus gewoon open voor het publiek. En daar kun je taart vreten.
Was best wel leuk.
Was best wel lekker.
Ja, was lekker taart. Was worteltaart.
Ja.
Ja, geen eens asperges.
Nee. Nou, trouwens, we hebben voor de rest toch helemaal geen echte taartstops gehad.
Nee, dat klopt. Ik vroeg me dat nog af. Zijn ze nou in Denemarken wat minder van de taart dan wij? Of was er gewoon geen ruimte voor, want we moesten ook al lunchen en dineren?
Nou, ze zeiden wel in Nyborg toe van dit is een specialiteit, een Deense taart. En toen, en deze dag, zouden we eerst ook een andere taart krijgen. Iets met roggebrood of zo, in plaats van worteltaart. En dat was ook een specialiteit. Dus ik denk wel dat ze zijn van de taart, maar dat wij gewoon deden ontbijt, lunch, avondeten.
Ja, dat zou wel kunnen.
En ik ben toch zelf stiekem wel meer van de taart.
Ja, ik heb toen ik thuis kwam gisteravond wel direct taart gegeten.
Echt?
Ja, lag nog een stukje taart in de koelkast.
Oh, lekker.
Ja, was prima thuiskomen.
Ja, dat had ik niet hoor. En de finish is in Sundeborg.
Dat lag ook mooi. Daar hadden ze de brug geel gemaakt. En dus een stadje dat mooi aan het water ligt weer.
En, ja, in een fjord. Dat is in een fjord ligt dat.
En de finish was wel nice. Het is gewoon 4 kilometer rechtdoor. Super brede wegen.
Moesten een soort van gaan sprinten. Dus ze hebben daar zo weer zo'n gele lijn gemaakt op het fietspad. Waar de officiële finish zal zijn. Dus daar kon je voor sprinten. Nou, dat heb ik niet gedaan.
De 100 meter daarvoor stond een stoplicht. Ja. Ik stond daar achteraan bij het stoplicht. Ik heb nog wel gesprint. Ik heb niet gewonnen.
Ik ben wel gaan staan voor de foto.
Ja, maar dat heb ik sowieso heel vaak gedaan deze week. Staan voor de foto.
Maar ik zou het geen sprint noemen.
Nee. Maar goed, ik heb toch een bolle mok gewonnen. Dus ik ben toch tevreden. Ja.
En ik heb Tour de France pins. Weet je wel, voor op je jas of je tas.
Ik heb nu de witte trui op mijn tas.
Ja, ik de groene. Want ja, jij bent de jongste en ik ben de beste sprinter.
Oké, dat tweede is denk ik waar.
Ik denk Sundeborg. Sundeborg was dus ook tevens onze eindbestemming. En dan gaan we natuurlijk nog even voorbeschouwen. Ik heb hier opgeschreven, als Helene weer voor Wout van Aert kiest, dan stop ik met de podcast.
Maar hallo, het is een dikke sprintersetappe en Wout van Aert gaat voor de groene trui in de Tour de France.
Ja, Mathieu ook, heb ik besloten.
Ja, dat heb je zelf bedacht, oké.
Okay. Ja, ik zal hem nog even op de hoogte stellen van dit plan.
Ja, goed idee.
Maar nu ik die groene trui op mijn tas heb zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat Mathieu die wint.
Oké. Nou, wie weet. Maar het is echt, deze etappe is super vlak. Oké, we hebben net gehad over alle heuveltjes. Maar dat zijn geen heuveltjes waarop Ewan en Jacob zo gelost gaan worden.
Nee.
Want het is 1 sprintje voor hun en dan zijn ze boven.
Ja, klopt. Ik ben dus wel benieuwd of momenteel is de Giro gaande en de Tour van Hongarije. En de eerste etappe is dus gewonnen door Olaf Kooi.
Oh.
En ik ben dus heel erg benieuwd naar de Jumbo-selectie voor de Tour. En hoe ze die gaan insteken. Ik denk eigenlijk dat het eigenlijk voornamelijk hulpknechten zijn voor Jonas. En hoe heet hij?
Roglic. Hoe heet hij ook alweer?
Hij is niet veel in het nieuws hoor, de laatste tijd. Dus dan vergeet je hem bijna.
Nee, klopt. Uit het oog, uit het hart.
Dus ik gok dat ze hem niet meenemen. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel gewonnen van Jacobsen. Dus dat vind ik wel interessant.
Ik dacht dat je gokte dat ze Roglic niet meenemen. Je bedoelt dus dat je gokt dat ze Olaf niet meenemen.
Ja,
nee, denk ik ook niet. Maar Van Aert mag ook al waarschijnlijk een best wel vrije rol, denk ik.
Dus, aangezien de tourselectie toch niet bekend is, zet ik in op Olaf Kooi.
Ja. Oké, origineel.
Ja, dankjewel.
Aangezien ik niet Wout van Aert mag zeggen, ik zie echt helemaal voor me dat hij dan precies deze etappe gaat winnen. Zet ik in op Fabio Jacobsen.
Leuk. Twee Nederlanders.
Ja, tuurlijk. Wij zijn heel nationalistisch ingesteld.
Ja, we zijn heel nationalistisch ingesteld. We hebben ook nog even gevraagd aan een echte kenner, Gabriel van In de Leidenstrui, wie hij dacht dat zou gaan winnen. En ik heb een interviewtje gedaan op Schiphol. Oh nee, vliegveld van Billund. Sorry, maar er zit ergens een beetje een Deen overheen te babbelen. Daar kunnen we helaas niks aan veranderen. Dus luister maar even goed naar zijn analyse.
Ja, we hebben afgelopen dag twee dagen de derde etappe gefietst. Denk jij dat daar een sprint uitkomt of niet?
Ja, eigenlijk vrijwel ongetwijfeld. Ik had het er ook met Alex Pedersen over, die het programma een beetje heeft uitgetekend. En zijn pure doel voor deze etappe was ook om een sprintetappe te creëren. Vaak zei hij dat de wind in deze etappe, zeg maar historisch gezien, vanuit de rug kwam. Dus er is vrij weinig kans op waaiers, weer technisch gezien. Kan natuurlijk altijd iets anders staan, maar volgens de statistieken. En verder zijn de laatste paar kilometer gaan redelijk naar beneden. Waardoor het gewoon keihard zal gaan en er niet zo heel veel ruimte is om een ontsnappingspoging te creëren.
Denk je dat omdat je zegt de wind staat in de rug, als de wind in de rug staat, heeft een kopgroep altijd voordeel op het peloton? Omdat er weinig verschil is en het beide heel snel gaat. Denk je dat er een kans is voor een vroege vluchter om te winnen?
Nou, het is nog zo vroeg in de Tour. Ik denk dat de sprinters hier wel echt hun zin op hebben gezet. Al helemaal de jongens die in de tweede etappe niet aan sprinten toe zijn gekomen, zullen echt wel, als er waaiers zijn op de brug dan tenminste, dan zal er echt wel echt hard gereden gaan worden om te zorgen dat zo'n vroege vlucht het niet gaat halen. Ik denk dat het gewoon een beetje een usual suspects vlucht wordt met een paar Franse Pro Conti teams en dat het het niet gaat halen.
Denk je niet dat er wat Denen in de vlucht zullen zitten?
Ik denk dat de Denen vooral in de tweede etappe het gaan proberen. En dat ze in de derde etappe... Er zullen vast wel een paar proberen. Maar ik denk niet dat ze het gaan redden tot de finish. Nee.
En wat is jouw voorspelling voor de winnaar?
Mijn voorspelling voor de winnaar?
Of misschien je wens?
Ja, ik hoop stiekem dat Jacobsen gaat winnen. Het zou gewoon een mooi verhaal zijn. Maar ik denk Caleb Ewan.
Dat de Tour dit jaar in Denemarken is, is niet vanzelfsprekend. Zoals elk land hebben ze goed hun best moeten doen om de Tour daarheen te halen. Want de Tour komt niet zomaar naar je land. Daar heb je ten eerste een hele bak geld voor nodig, dat is algemeen bekend. Maar ten tweede moet het ook natuurlijk iets toevoegen. Wij waren dus twee dagen samen met Alex Pedersen, de man die er eigenlijk voor heeft gezorgd, samen met zijn compagnon, dat de Tour echt naar Denemarken kwam. En hij heeft ons onder genot van een paar asperges verteld hoe dat eigenlijk tot stand kwam.
Ik vond dat best wel interessant. Dat dus een proces is van jaren thee drinken met de baas van de UCI. Om te zorgen dat de Tour naar jou toe komt. Er waren ook echt best... Wat?
Nee, ho, dit is niet de baas van de UCI, toch?
De baas van de Tour. Nee, ja, sorry. Met de baas van de Tour.
Ja. Christopher Padoum.
En er waren ook best wel wat hindernissen te overwinnen. Want het is niet echt per se heel praktisch om je Tour de France in Denemarken te laten starten.
Nee, en volgens mij was ook het grootste obstakel was dat Padoum zei... Ik wil binnen 45 minuten in de Alpen zijn. Nou, moet je met een straaljager gaan, denk ik.
Het was toch 2 uur?
Oh, dan hebben we beide heel iets anders verstaan.
Oh,
heb jij wel opgelet?
Nee, ik heb wel opgelet. Dit vond ik het meest interessante verhaal van de hele week. Dus ik heb echt heel gefascineerd zitten te luisteren.
Ja, nu weet ik niet welke informatie klopt, hoor.
Ik ook niet. In ieder geval, het probleem is, je moet binnen een bepaalde tijd in Frankrijk kunnen zijn.
In de Alpen.
Ja, dat is een eis. En dan is Denemarken best wel ver weg.
Dus ze hebben echt verschillende plannen gemaakt, zodat dat in ieder geval zou kloppen. En al die verschillende plannen zijn echt heel vaak afgewezen.
Maar goed, het is ze uiteindelijk gelukt. En voor de Tour de France is een van de hoogtepunten van de Tour in Denemarken de Great Belt Bridge.
Ja, dat gaat sowieso het punt zijn van de Tour in Denemarken.
Ja, en Alex Pedersen gaf aan dat dat de schuld is van de Nederlanders. En dat vind ik best wel grappig. Want toen de Tour in Nederland startte, een aantal jaar geleden, toen is er echt een dikke waaieretappe ontstaan richting Neeltje Jan.
Ja, dus de Tour van 2015 en hij startte in Utrecht. En die etappe, de desbetreffende etappe ging richting Zeeland.
Ja, en toen hebben een aantal klassementrenners hun Tour verloren in Nederland.
Nou, het was zo dat, wie was het ook weer, Quintana? Ah, een renner die had in die etappe 1 minuut 26 of zo verloren. En uiteindelijk, op de laatste dag, stond hij dus 1 minuut 26 achter de nummer 1. Eigenlijk wil Prudhomme heel graag dat iemand gewoon de Tour verliest op die brug.
Ja, dat vind ik wel grappig, dat hij wil gewoon dat iemand verliest.
Ja, dat is toch zielig?
Ja, dat vond ik ook wel zielig.
Straks is het Thibaut Pinot. Nou, dan baalt hij hoor.
Dan is hij niet blij.
Nee.
Maar wat ik dus wel leuk vond, is dat die Prudhomme wil dit zo graag, dat hij de winddata opgehaald heeft van de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Om uit te rekenen wat de kans zou zijn op zijwind op de brug. Het antwoord?
40%.
Ja, vond ik eigenlijk nog, dat is minder dan de helft.
Ik vond dat best wel matig eigenlijk.
Ja, ik vond het eigenlijk ook tegenvallen.
Maar blijkbaar was het voor hem genoeg, want ja, het gaat gebeuren.
Maar je zou ook zeggen, de wind is zuid, noord, west of oost. Als je de twee zijkanten bij elkaar optelt. Zeg maar, je hebt twee zijkanten. Oké, dit werkt denk ik niet zo.
Nee, dit werkt niet zo. Nee, want
ik dacht, je hebt twee zijkanten en twee. Nou ja.
Dus je hebt 50% kans.
Ja.
Ja, maar ik denk dat daarom de afgelopen 10 jaar die data is bewaard. Omdat dat dus niet zo werkt.
Nee, het werkt niet zo.
Ik heb nog even gesproken over een ander deel van de Tour met Alex. Toen we aan het fietsen waren. En dat is over de tijdrit. Want we hadden het even over dat bijvoorbeeld bij die Zeemeermeer langs. En ik zei van, nou, misschien fietst er wel iemand in het water. Hahaha, bla bla bla. En hij zei dat zijn grootste zorgen eigenlijk was, is dat het gedeelte waar ze overheen gaan fietsen, wat dus eigenlijk alleen toegankelijk is voor voetgangers, is dus een bepaald soort steen. En als het regent, dan kan die steen heel erg glad worden.
Oh.
Dus zijn grootste, en dat is dus van de kleine Zeemeermin tot aan onderaan bij die fontein.
Ja.
Dat soort steen kan dus heel glad worden. En zijn grootste zorg is eigenlijk dat daar iemand, dat het gaat regenen en dat daar iemand onderuit gaat.
Oh, en dan ook het water in glijdt?
Nee, maar ik heb wel gevraagd, heb je toen de kans op regen van de afgelopen 10 jaar bekeken? En dat had hij niet gedaan.
Nee, precies. Dus ze vinden waaiers belangrijker dan dat er iemand valt.
Ja. Goed, dat kan nog misschien nog wel een spannend punt worden in de Tour. Maar nu weten jullie het, als het regent is het daar glad.
Ja, huh, inside information.
Ja, ja.
Ik heb wel dus echt heel veel zin in die Tour nu. Als je zo de hele achtergrond erbij hoort, met hoe tot in de puntjes er overal over nagedacht is. En hoe we nu alles hebben gezien, denk ik wel, oh, ik ga er wel even goed voor zitten als het eenmaal zover is.
Vraag je? Heb jij meer zin in de Tour in Denemarken dan de Vuelta in Nederland?
Nee, maar ik ben iets meer bezig geweest met de Tour de afgelopen weken dan met de Vuelta in Nederland. Dat komt straks.
Dus je hebt nu op dit moment meer zin in de Tour?
Ik kan me er meer een voorstelling bij maken.
We hebben het natuurlijk de hele tijd over de Tour, de etappes, de voorspelling, hoe de Tour naar Denemarken kwam enzovoort. Maar hoe is Denemarken eigenlijk voor de normale fietser?
We hebben de etappes van de Tour gefietst. Denk jij dat dit leuke etappes zijn om te fietsen voor de normale fietser, net als jij?
Ja, met de uitzondering van de tijdrit. Want om nou heel hard door Kopenhagen te fietsen, dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Maar die andere twee, die zijn prima te doen voor gewone fietsers zoals jij en ik.
En wat was volgens jou het hoogtepunt in de routes?
Nou, letterlijk het hoogtepunt was natuurlijk de eerste aankomst min of meer bergop. Waar ik een beetje stuk ging, maar waar ik wel een mooie doorkomst had.
Hoi Evelien.
Hi.
Wat vond jij het allerleukste van fietsen in Denemarken?
Het allerleukste vind ik dat het land is hier heel groen, het is heel schoon en de zee is nooit ver weg. Dus als je hier in de heuvels fietst, rij je altijd wel weer naar de zee toe. Als je in Nederland in de heuvels fietst, dan is daar geen zee of je moet een duin een heuvel noemen, maar dat doen we natuurlijk niet. Dus de heuvels, de zee en het groene.
Nou, hier was ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vond het inderdaad, hadden we volgens mij ook gezegd tijdens de vorige aflevering, ik vond het heel leuk dat je dan een heuveltje opfietste en dan ineens uitzicht had over het water.
Dat heb je deze aflevering gezegd.
Ik heb het denk ik heel vaak gezegd, want dat vond ik echt leuk.
Nou, dat is in ieder geval gemeend. Dat is fijn.
Ja, en het was inderdaad, het is volgens mij voor iedereen goed te doen om in Denemarken te fietsen. Omdat het gewoon net als Nederland, ja, er zijn geen enorme Alpenkools te beklimmen. Ze noemen het wel de Alpen van Denemarken, maar echte bergen zijn het niet.
Ik denk zelfs dat Denemarken nog iets toegankelijker is. Het zijn vaak echt geleidelijke, ja, het loopt geleidelijk op meestal. En je komt ook altijd van iets af.
Ja. Klopt, je hebt heel vaak al vaart van de vorige heuveltje dat je naar beneden ging.
En dan trap je 3 keer ben je bijna boven, zeg maar.
Ja, en wat ik denk ik ook, wij hebben best wel nog wat op grote wegen gefietst, omdat we natuurlijk het parcours van de Tour de France hebben gefietst. Maar je ziet dat al die toeristenorganisaties in Denemarken heel erg bezig zijn met mooie fietsroutes maken.
Ja.
Dus volgens mij is er gewoon superveel keuze aan lange afstands fietspaden in Denemarken. Ook bijvoorbeeld Jutland, die dan allemaal juist voor de wielertoerist de routes van de Tour de France heeft aangepast, zodat je ook op de leuke weggetjes fietst, maar ook het parcours van de Tour de France kan fietsen.
Ja, ik zou hierbij wel een beetje opletten. Bij toeristenorganisaties hebben ze namelijk ook routes voor de recreatieve fietser. En dan fiets je misschien op paden waar je niet wilt fietsen als wielrenner.
Ja, maar dit staat allemaal super uitgebreid beschreven in al die brochures die ze hebben gemaakt. We hebben natuurlijk gefietst in Denemarken, maar we willen natuurlijk ook weten hoe Denemarken is als vakantieland in het algemeen.
Hoi Sigrid, jij hebt heel veel gereisd, dus je weet heel veel van heel veel landen over de hele wereld. Waarin onderscheidt Denemarken zich?
In netheid, schoonheid. Je zag geen peuken langs de weg, je zag geen papiertje op de weg, je zag geen plasticje. En toch ook wel punctelijkheid. Alles klopte, alles ging op tijd, voor zover ik weet. Dus het is schoon, het is overzichtelijk. Ik denk dat je heel veilig kan reizen. En ik denk dat je ervan uit kan gaan dat altijd alles goed gaat.
Zoals jij eerder al zei, zijn de Denen heel erg bezig met, hoe noem je dat? Milieubewustzijn, denk ik. Dus alles lokaal kopen. En je merkt het ook dus, zoals Sigrid zei, op de grond ligt geen afval. Ze zijn heel erg bewust bezig met recycling. Ja, dat zie je gewoon overal terug. En daar heeft Nederland nog heel wat te winnen.
Ja, dat denk ik ook. Daar kan Nederland nog wel wat van leren. Het is echt inderdaad een super overzichtelijk land. Ik voelde me ook overal super veilig.
Er zijn ook weinig mensen.
En ja, mijn Denen waren ook echt wel super hartelijk. Ik vond het wel grappig. Ik heb nog een keer gevraagd aan Denen die we ontmoeten van, wat vinden jullie nou van Denen? En die zeiden dat Denen zeker niet bescheiden waren en ze alles een reden vonden om te vieren.
Echt waar?
Ja, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht, want dat merk je niet echt. Maar ze vinden dus dat je alles moet vieren. Maar ik vond dus ook dat ze misschien juist daardoor onze komst telkens heel uitgebreid vierden. Dus we werden overal echt super hartelijk onthaald.
Ja, ik vraag me wel af hoe zij dat dan vieren, want het bier is daar echt super duur.
Ja, maar zij verdienen misschien ook meer. Ja? En ze hebben ook heel veel fancy limonadetjes en zo.
Ja, natuurfrisk. Echt een aanrader. Ja,
dat is best wel lekker, hè?
Ja, vind ik wel.
We hebben ook nog eventjes aan Bram gevraagd wat hij het meest hartelijke onthaal vond.
Bram, waar hebben we de beste ontvangst gehad?
Ik denk in Veien.
Waarom?
Nou, daar hadden we niet alleen een burgemeester, maar ook de mascotte van de Tour de France. Harold Blauwtand, alleen dan in mascottevorm, dus 2 keer zo groot en met flink harig gezicht. En natuurlijk een journalist, die stond er ook paraat voor ons.
En van de radio.
Van de Radio 1 Denemarken. Om ons aan de tand te voelen over hoe wij het vonden.
Aan de tand? Oh! Lekker brabbertje.
Koers wij om.
We gaan iets weggeven. Iets wat perfect aansluit bij het thema van deze podcast. Het is namelijk het Jumbo-Visma meesterwerk shirt. Oftewel het shirt wat Jumbo gaat dragen tijdens de Tour, omdat ze anders te veel geel aan hebben. Omdat de Tour nog heel lang duurt, hebben we iets anders verzonnen. Jullie mogen de winnaar voorspellen van etappe 9 in de Giro. Dit is een aankomst bergop, de finish op Blockhaus. Dus ja, ik ben benieuwd. Zullen wij zelf ook een gokje wagen? En als we hem dan zelf goed hebben, dan houden we het gewoon zelf.
Oh ja, is een goed idee.
Ja, ik gok... ik ga voor Wout Poels.
Oké. Okay. Jeetje. Ik had deze vraag niet zien aankomen.
Nee, sorry, ik zelf ook niet.
Ja, maar waarom kun je dan gelijk zo'n goede educated guess doen? Ik denk... Tom Dumoulin heeft zijn klassementsambities opgegeven. Gaat zich herpakken, gaat gewoon alles geven in 1 etappe en wint Blockhaus.
Nice. Maar het gaat natuurlijk niet om ons. Het gaat om jullie. Stuur even een DM of een mailtje met de winnaar van etappe 9 van de Giro. En als je hem goed hebt, dan win je misschien.
koerswijven@gmail.com of @koerswijven op Insta.
Dat was hem dan. 3 podcasts in een week. Ik vond het heftig, maar ook heel leuk.
Ja, het was een bijzondere ervaring. Ik vond het leuk. Ik heb je lekker veel gesproken. Het was hartstikke gezellig.
Ja, maar we zijn er gewoon over een weekje weer. Want dan zijn we weer op onze standaard 2-wekelijkse maandagschema. En dat is volgende week maandag alweer.
Ja, voor nu gaan we even weekend vieren. En ik ga denk ik vanavond een gin tonic maken met de gin die we gekregen hebben in Nieuwburg.
Ja, nou, dit was nog even een dingetje of we die door de security kregen bij het vliegveld. Maar we hebben het er doorheen gekregen. En er zit best wel veel in, hè?
We hebben allebei 100 milliliter gekregen.
Ik heb hem hier toevallig. Het is, Idu, ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
Het kwam dus uit de plaatselijke distillerie die ook die lekkere limonades maakte.
Delicate and dainty.
Wauw, nou, daar gaan we van genieten vanavond.
Zeker. Hey, tot de volgende keer.
Joe.
Thank you.